onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 40, de versen 3 en 5. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? En vers 5. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Psalm 40, de versen 3 en 5.
Thank you.
gemeente, stellen wij ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet. En zingen we in aansluiting daarop Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Psalm 77, vers 8, na de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lezing van morgen, gemeente, is Colossenzen 1. We beginnen bij vers 24 en we lezen door tot en met 2 vers 3. Colossenzen 1, 24 tot en met 2 vers 3. En de tekst begint bij vers 28 en loopt door tot 2 vers 3. Zullen we samen dit gedeelte lezen? Colossenzen 1 vers 24. Daar spreekt Paulus, die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente, welker dienaar ik geworden ben naar de bedeling Gods, die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord Gods, namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom der heerlijkheid deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. En dan beginnen nu de woorden van onze tekst. De welken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus, waartoe ik ook arbeid strijdende naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Want ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb, en voor degenen die te Laodicea zijn, en zovelen als ze mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien, opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus, in de welke al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Tot zover de schriftlezing en de woorden van onze tekst. Gemeente, we willen dankzegging doen dat zuster Nelly Slui weer in de kerk mag zijn na haar ziekte. We willen ook dankzegging doen voor de familie van Leeuwen, dat zij 55 jaar getrouwd mochten zijn in de afgelopen week. We willen voorbeden doen voor Johan van den Doel, de zoon van Ben en Christine van den Doel. Johan werd zaterdag voor een week getroffen met een ernstig ongeluk met een motor. Hij heeft een zware hersenschudding en heeft veel rust nodig en ligt nu in het ziekenhuis in Dirksland. We willen hem de Heere opdragen. We willen ook bidden voor zuster Visser Kacheland, die op interne afdeling ligt in het ziekenhuis in Dirksland. Ze is ernstig ziek, haar nieren werken niet meer. Het is onduidelijk nog wat de toekomst zal brengen. Maar we willen ook haar de Heere opdragen. En dan ook komende vrijdag 11 juli, dan moet onze zuster Geertje Boeren moet opgenomen worden in het ziekenhuis in Dirksland voor een vervelende operatie aan haar voet. Dan zal ze ook bijna 2 maanden daarna aan huis gebonden zijn. Hopelijk kan ze na 1 nacht weer terug naar huis toe, maar we willen ook voor haar bidden. Zullen wij samen bidden en danken. O Heere, eeuwige God, u bent met liefde bewogen dat u nog uzelf een volk verkiest en vergadert uit alle landen en talen en stammen. En Heere God, u bent een groot en een heerlijk God. En heilig zijn uw wegen. Niemand mag ook uw hoogheid tegenspreken. En wij mogen het in de kerk zingen. Wie is een God als gij? groot van macht en heerschappij. Ja, gij zijt die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Zo werkt u toch, Heere. U bent toch een verrassend God. U hebt toch vreugde bereid. En u bereidt uw volk een lachen, een heilige vrolijkheid in de Heere en een diepe vreugde gewerkt door uw geest. U bent toch de God die licht en warmte geeft, bevrijding en uitkomst, zoals de zon met haar stralen schijnt en de aarde verlicht en de mensen verwarmt en het leven doet vernieuwen en verkwikking schenkt. Heere, zo werkt u toch ook. Wanneer u de ogen opent en een zondaar overzet vanuit de dood in het leven, en dat die zondaar verootmoedigd wordt, en dat de heerlijkheid van Christus hem getoond wordt, en de vrije liefde van God hem duidelijk wordt, dan, Heer, is het toch ook een vreugde die met geen pen te beschrijven is. Dan bent u die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. En zo willen wij u erkennen, Heere, dat gij God zijt, gij alleen. En dat mag ons ook tot diepe en rijke troost zijn, wanneer we op ons eigen leven letten, wanneer we op onze gezinnen letten, op onze jongens en meisjes, onze kinderen. Dan, Heere, bidden wij u voor hen. En wij vragen u, Heere, of u aan ouders genade wil geven en liefde, of u hen godsvrucht wil schenken, omdat voorbeelden trekken. En opdat de kinderen ook door de godsvrucht van de ouders getrokken mogen worden, om ook de Heere te vrezen. Heere, geef dat we zoals vader en moeder voor alle dingen hartelijk zoeken u te kennen, te vrezen, te eren en lief te hebben. En wilt u dan de opvoeding zegenen en geven dat er wonderen mogen gebeuren in de harten van onze kinderen, van onze jonge mensen. En dat u ook hen een vreugde laat zien die met geen pen te beschrijven is. Heere God, u geeft bevrijding. En zo bidden wij u, Heer, om uw machtig werk in ons midden, of u in onze gemeente wilt wonen met de majesteit van uw Heilige Geest, om tot bekering te leiden, om tot verootmoediging te brengen, om zondaren die nog onverschillig door het leven gaan, al kunnen we nog alleszins godsdienstig zijn, dat wij tot bekering komen. Heere, wij bidden u om geestelijk leven in ons midden en om de doorwerking van uw geest, opdat het niet mag blijven bij een paar oppervlakkige algemene indrukken. O Heere, laat uw geest doorwerken tot vernedering, ja tot verbrijzeling van de zondaar en tot verheerlijking van uw naam. En dat die zondaar weer vernieuwd wordt en in een nieuw godzalig leven opstaat en leert te leven door het geloof dat op u ziet en dat het verstand geheiligd mag worden. En dat door de kracht van het geloof ook het verstand mag gericht mag worden op u en op uw woord en op uw wegen. Heere, wij bidden u, leer ons uit het geloof te leven en niet uit ons gevoel. Maar wilt u, Heere, tegelijkertijd zo heerlijk overkomen en vrede en vreugde en diepe verootmoediging bewerken, opdat zo uw naam geëerd mag worden in ons midden, Heere God, zegent u ons als gemeente. Bekwaam de ouderlingen en de diakenen voor de roeping die u hen geschonken hebt. Dat ze dat met liefde en toewijding mogen doen als in uw dienst. Versterk uw dienaar dat hij trouw mag zijn in de roeping die u hem gegeven hebt. Heere, wij bidden u om genade, ook voor uw dienaar om te preken vanmorgen. Versterk hem. En al zijn wij vuil en bezoedeld, en al is er niemand rechtvaardig, ook niet één, ook niet iemand hier die in het ambt staat. Heere, wij verdienen uw weldaden niet, maar willen uit genade op ons neerzien. En Heere, dan bent u ook die God die wonderen doet, en daar bidden wij maar om. Want als wij naar deze wereld kijken en wij zien het geweld en de crisis dat overal aanwezig is, hoe het hele Midden-Oosten in brand staat, hoe het bol staat van verdrukking en onderdrukking en onrecht en christenvervolging. O Heere, dan bidden wij u of u te midden van deze totale chaos, of u nog wilt spreken, of u nog mensen wilt bekeren, en of u uw kerk wilt vernieuwen. U kunt tegelijkertijd op ontelbare plaatsen werken en harten omkeren. En dat er ook bij moslims een openheid mag zijn voor het evangelie van de ware vrede van de Heere Jezus Christus. En Heere, daar bidden wij u om, wanneer wij het nieuws horen uit het Midden-Oosten, of u zelf, te midden van dit alles, al zullen wij dat niet via de nieuwsmedia horen, wilt u een heerlijk werk daar doen, en wilt u daar wonderen doen, tot eer van uw naam. Geef een einde, Heer, aan het onrecht en aan het bloedvergieten. Wilt u ook, Heere, werken onder het Palestijnse volk dat opgehitst is tot haat tegen Israël? En dat er nu ook haat is vanuit Israël tegen de Palestijnen, met alle gevolgen van dien. Heere, wij bidden u ook daar om de vrede van Christus, die mag werken in de harten van mensen. En dat zo er een verbroedering mag plaatsvinden. Wilt u ook het volk Israël beschermen tegen al haar vijanden, die nog steeds het liefst dat hele volk zou willen uitroeien. En dan zou de wereld ook alleen maar toekijken, maar ook verder niets doen. Maar Heere, Israël heeft nog steeds een God. Want zolang zon en manen zullen zijn, zolang zal u trouw zijn, ook aan dat volk Israël. Ondanks al de tuchtigingen en alles wat ze meegemaakt hebben, wilt u, Heere, dat volk nog beschermen. En zo, Heere, bidden wij u of u in deze wereld wilt werken met uw geest en woord. Heere God, geef ook dat er ook bij onze regering en bij de westerse regering wijsheid mag zijn, dat ze niet maar met hun ogen dicht de landen willen besturen, maar dat de ogen open mogen gaan voor de werkelijke grote gevaren en voor het onrecht wat er dreigt. Heere God, wij bidden u of u in onze gemeente wilt zijn, en we bidden u voor de zieken en voor hen die het moeilijk hebben. Gedenkt u zuster Geertje Boer als ze opgenomen moet worden deze week. Wilt u haar nabij zijn, dat ze rust mag ervaren. Geef, Heer, door uw genade dat de operatie mag meevallen, en dat ook de moeite en de pijn daarna ook draaglijk zal zijn. Wilt u haar vertroosten? En wilt u als een vader voor haar zorgen en als een moeder haar vertroosten? en uw genade haar schenken. Heere, we willen u bidden voor Johan van der Doel. U kent alles wat er gebeurd is in zijn leven. Ook hoe hij vroeger met ons optrok, maar nu niet meer. Hij komt niet meer naar de kerk. En u weet ook hoe hij in een schijnbaar dodelijk ongeluk gewikkeld was. Maar hij is er wonderbaarlijk goed afgekomen. Niets gebroken, maar wel een zware hersenschudding. Heere, wij bidden u of u de gevolgen van deze hersenschudding wilt wegnemen. En of u hem weer volle gezondheid wilt schenken. Maar boven alles bidden wij u of u met uw woord en geest wilt werken in het hart van Johan van der Doel. Dat hij weer terug mocht keren en weer in ons midden mocht zijn. En u zou leren lief te hebben, zijn schepper, zijn onderhouder en zijn bewaarder. Vertroost ook de ouders en geef hen wijsheid ook in deze omstandigheden. Heere God, we willen ook bidden voor zuster Visser Kacheland. U weet hoe moeilijk zij het heeft, lichamelijk, maar ook geestelijk en ook mentaal. U weet hoe donker het voor haar is. Heere, maar u bent toch de God die licht schenkt, zelfs in de meest duistere nacht. Wilt u ook daar werken, in haar hart en ziel, en haar ogen verlichten, en haar verstand beschijnen met uw genade, dat zij ook tot overgave mag komen aan u, door uw geest en woord geleid. Kon het zijn, wil haar weer oprichten, haar weer gezondheid geven. De dokters vrezen ook nog voor haar leven. De toekomst is nog onduidelijk, maar ligt wel in uw hand. Ontferm u over haar, naar lichaam en ziel. En zo danken wij u ook, Heere, dat zuster Nelly Slui weer terug mag zijn in ons midden. Ze is door moeilijke weken heen gegaan, maar u hebt haar bewaard. U bent haar een helper geweest. U bent aan haar rechter en aan haar linkerhand geweest. En ze mag zoveel weldaden van u proeven, onverdiende gunst bewijzen. Heere, wat een zegen, gedenk haar verder. En geef dat ze in diepe afhankelijkheid van u mag leven. Dat u haar toevlucht, haar rotsteen, haar schuilplaats zal zijn. Heere God, wij willen u dankzeggen dat u broeder en zuster van Leeuwen hebt gespaard in de afgelopen 55 jaar dat ze getrouwd mochten zijn. Elke dag was u er. Elke dag gaf u te eten. Elke dag hebt u weer doorgeholpen. En nu mogen ze samen zijn met hun kinderen. Heere, ge zijt goed. Ge zijt bovenmate goed geweest. En we danken u voor al uw sparende trouw. Maar nou is het ook hun begeerte en verlangen dat u de eerste zou zijn in hun leven. Heere, wilt u met uw genade en met de majesteit van uw geest hen verblijden door uw werk, door uw genade. O, geef hen een aangebonden leven aan uw genadetroon, dat zij ook voor de toekomst ziende op u verder mogen gaan. En dat ze zo ook goede moed mogen hebben. Heere God, verblijd hen door uw genade. En neem onze dank aan. Trouwe God, wil zo in gunst op ons neerzien. Heb dank ook dat u zuster Boeter weer terug hebt gebracht hier in het rusthuis. Mag ze nu zijn in Middelharnis, in Sommelsdijk. Heere, zegen haar daar ook. En wilt u ook haar in alles goed en nabij zijn. Gedenk al de bewoners daar in Nieuw-Rijsenburg, in bijzonder van onze gemeente. Zegen de zorg die ze daar mogen ontvangen. En geef ook dat daar ervaren mag worden dat tot de grijsheid toe u dezelfde bent en dat u hen zult dragen. Heere, wees ons dan nu nabij, zegen uw woord, zegen ons als we thuis meeluisteren, delg uit al onze zonden en tekorten. Het is een verbeurde en verzondigde zegen waar we u om vragen. We hebben geen recht op iets, Heere, maar wees u ons genadig om Christus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Zullen we dan zingen Psalm 109, de versen 1, 13 en 18. Psalm 109, de versen 1, 13 en 18. Geliefde gemeente, u weet dat apostel Paulus in deze brief aan de Colossenzen Christus centraal wil stellen. En daarom is deze brief aan de Colossenzen eigenlijk een schitterende brief, waar de persoon en het werk van Christus ons heerlijk voor ogen gesteld wordt. En dat doet de apostel hier, omdat u weet, er waren dwaalleraren in die gemeente te Colosse gekomen, die de Heere Jezus eigenlijk opzij wilden zetten. En ook anderen, engelen en geesten en persoonlijke geestelijke kennis, daarvoor in de plaats stellen. En daarom wil Paulus juist Christus centraal stellen. En dat is natuurlijk ook zo noodzakelijk in de prediking, dat Christus verkondigd wordt. Hij is toch de weg, de waarheid en het leven. Een preek zonder Christus is geen preek. Het is als een lege waterput. Het is als een regenloze wolk. Een preek zonder Christus is als een ontwortelde boom. Dan worden mensen stenen voor brood gegeven. Dan worden ze schorpioenen in plaats van eieren gegeven. Dan worden mensen op zichzelf teruggeworpen, of op anderen, of op waar dan ook. Maar de Heere Jezus moet centraal stellen. Hij moet ons voor ogen geschilderd worden. Voor hem moet er plaats gemaakt worden in de ontdekking. En hij moet de eer krijgen in het leven van dankbaarheid. En zo komen de mensen om, omdat ze het heerlijke evangelie van Christus niet kennen. En helaas zijn er velen die dat evangelie van Christus niet kennen in deze wereld. Maar toch is de Heere Jezus zo noodzakelijk. En u moet eens nagaan, wat zouden de verlorenen in de hel... Heel moeilijk voor ons om over na te denken. Maar wat zouden de verlorenen in de hel er niet voor over hebben om nog één preek waarin Christus hen verkondigd wordt te horen? Als zij het nog één keer mochten horen na 10.000 jaar in de hel te zijn, als daarvan tijd sprake is, dan zouden ze die 10.000 jaar volstaan weten. Straks wordt Christus ons nog één keer verkondigd. En dan kunnen we nog behouden worden door het geloof in hem. Dan kunnen we hem nog aanroepen in de weg van bekering. Hem belijden onze zonden. Om dan te horen dat we aangenomen zullen worden. Maar in de hel is er geen verkondiging meer van Christus. Nu wordt ons het evangelie verkondigd. Nu wordt ons voor ogen geschilderd wie Christus is. Begrijpen wij het grote voorrecht dat wij ontvangen? Weet u dat in Irak en in Syrië, dat daar 1000 jaar lang een bloeiende christelijke kerk geweest is? Geweest vanaf de apostolische tijd tot de middeleeuwen. En het is nog heel klein geworden. En de laatste restanten worden nu nog weggejaagd. Het is heel lang een bloeiende christelijke kerk geweest. Ze hebben het evangelie gehoord. Ze hebben Christus gehoord. Maar weet wat er gebeurde? Er kwam verwatering. Mensen namen het maar voor kennisgeving aan en waren veel meer enthousiast over de dingen van deze wereld. Vult u maar in wat dat allemaal is. Maar niet meer enthousiast over de Heere Jezus Christus. En toen kwam islam. En ze vielen allemaal om. Want ze hadden geen wortel. Ze hebben de genadetijd van Christus, hebben ze eigenlijk toen voorbij laten gaan. Hoe leven wij? Zijn wij enthousiast over de zaken waar de wereld enthousiast voor is? Maar hebben we geen hartelijke liefde tot Hem die gebloed heeft aan een kruis, die de hel is ingegaan, opdat wij eeuwig verlost zouden worden? Wat dunkt u van de Christus? Wel nu, Paulus verkondigt Christus. We zien drie gedachten, dat schrijf maar boven de preek. Paulus verkondigt Christus. En drie gedachten. De strijd door hem. Ten tweede de vrucht uit hem. En ten derde de schatten in hem. Dus Paulus verkondigt Christus. We zien de strijd door hem, de vrucht uit hem en de schatten in hem. Dus vorige week zagen wij hoe de apostel Paulus zich verblijdde in zijn verdrukkingen en lijden. En waarom deed hij dat ook alweer? Dat deed hij omdat hij wist dat anderen getrokken zouden worden door zijn lijden tot het geloof in Christus. En hij wist ook dat door zijn lijden dat er anderen vertroost en bemoedigd zouden worden. Omdat ze zagen hoe de Heere hem overeind hield en de Heer hem ondersteunde in zijn leed. Zo is het vaker gebeurd dat de Heer het lijden van zijn kinderen heeft willen gebruiken tot bemoediging voor zijn volk. Zo is het ook gebeurd in 1555 in Engeland, tijdens de regering van Maria van Engeland, Maria Stuart. Werd ook wel genoemd door de Engelsen Bloody Mary. Toen is dat gebeurd in 1555, dat er drie mannen ter dood veroordeeld werden. Er werden veel meer veroordeeld, maar er waren toen een keer drie mannen die zouden de volgende dag verbrand worden. En ze praten met elkaar over hoe ze dat ooit konden doorstaan, de pijn en om verbrand te worden. En toen zei de eerste die verbrand zou worden, ik geloof dat de Heer ons een teken zal geven. En ik geloof dat de Heer ons heel nabij zal zijn. En ik geloof dat de Heer ons zal vertroosten. En ik moet eerst het vuur in. En ik zal het doen. En als de Heere mij vertroost en als ik voel dat de Heere bij mij is, dan zal hij mijn handen omhoog heffen. En de volgende dag werd hij naar de brandstapel geleid. Hij werd vastgeketend aan een paal. En bundels riet en hout om hem heen gelegd. Het vuur werd aangestoken. En de andere mannen keken toe. En toen midden uit het vuur, toen richtte hij inderdaad zijn armen omhoog. Ze waren zwart geblakerd. Maar hij richtte zijn armen omhoog. En hij klapte nog wat van over was van zijn armen, klapte hij tegen elkaar aan. Als teken van grote blijdschap. En toen stierf hij. En zo werden die andere mannen bemoedigd. Dat de Heere bij hen zou zijn. Want de Heer heeft toch gezegd, ik ben met u lieden al de dagen. Ook in dagen van lijden. Ook in dagen van moeite. En Paulus wist dat de Heer hem nabij zou zijn. En dat anderen bemoedigd zouden worden door zijn lijden. Door de trouw van God. En daardoor wilde Paulus ook anderen bemoedigen door zijn lijden. Daarom verblijde hij zich daarin. En nou wil Paulus de Heer Jezus Christus verkondigen. Hij zegt in vers 28, de welke wij verkondigen. Vermanende een iegelijke mens en lerende een iegelijke mens. Want hij wil de verborgenheid van God en de Vader en van Christus verkondigen. Dat lezen we in vers 2. En u weet wat die verborgenheid was. Dat is niet iets mysterieus, niet iets geheimzinnigs. Maar dat is iets wat wij niet begrijpen, iets wat wij niet zien, iets wat geopenbaard moet worden, wat duidelijk gemaakt moet worden. En zo wil de Heere Jezus verkondigen de verborgenheid van God de Vader en van Christus, dat God al zo de wereld heeft lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat wil Paulus verkondigen, want dat is verborgen voor de mensen. Dat is ook verborgen voor de mensen daar in het Midden-Oosten die elkaar te lijf gaan. Ze kennen Christus niet. Ze kennen zijn vrede niet. Het moet hen geopenbaard worden. En we mogen bidden dat het evangelie hen zal bereiken. Transworld Radio zendt dagelijks radio-uitzendingen uit naar die gebieden. En er wordt veel naar geluisterd. Ze krijgen duizenden berichten terug vanuit het Midden-Oosten. Van mensen die geïnteresseerd zijn in de vrede die er ligt in de Heere Jezus. Laten we daarvoor bidden dat er zo toch mensen behouden mogen worden. Want Christus moet verkondigd worden. En dat wil Paulus ook voor die mensen daar in Colosse. Want al kent hij de christenen niet, hij is er immers nooit geweest, maar toch leeft hij met hen mee. En zo is het toch ook bij ons, als het goed is, dan leven we toch ook mee met de kerk. En dan zullen we toch voor de kerk bidden, voor onze eigen gemeente, maar ook de kerk door heel deze wereld heen. Dat is toch het belangrijkste in deze wereld, dat er mensen behouden worden, dat de kerk mag groeien en bloeien. En zo bidden we voor de kerk wereldwijd, en dat doet Paulus ook, en daarom wil hij juist Christus verkondigen, opdat er ook zegen mag vallen, ook op deze gelovigen in Colosse. Daarom schildert hij hen voor ogen wie Christus is. En daarom gaat het Paulus niet in de eerste plaats voor die mensen dat er welvaart zou zijn, of dat er gezondheid of alles voorspoedig zou gaan in dit leven. De drijfveer van de apostel is dat zij geestelijk zouden welvaren. En natuurlijk bidt hij ook dat ze gezegend mogen worden in het dagelijkse leven met gezondheid. Maar het gaat er vooral om dat ze Christus mogen kennen. Dat is de drijfveer van de apostel. De welvaart van de ziel is het allerbelangrijkst. En daarom behoren wij ook gericht te zijn op de welvaart van onze ziel. En daarom, hoe staat het met uw ziel? Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult ge eens rechtvaardig verschijnen voor God? Denken we daar wel eens over na? Daar sluit u toch niet de ogen voor? Voor die werkelijkheid, hoe is het met je ziel? Wie is de Heere Jezus voor je? Is Hij jouw leven geworden? Dat moet toch het allerbelangrijkste zijn. Daarom wil Paulus de Heere Jezus verkondigen. Maar dan zien we ook de vrucht die eruit de Heere Jezus is. Vorige keer zagen we in vers 28 de verschillende vruchten. En ook in vers 2, laten we nog even bij nagaan. Paulus wil ieder mens leren in alle wijsheid. Dat is de eerste vrucht van zijn prediking, wijsheid. Maar ook een ieder mens volmaakt stellen in Christus. Dat is de tweede vrucht, volmaaktheid. En dan in vers 2 spreekt de apostel erover dat hun harten vertroost mogen worden. Dat is de vrucht van de troost. Dat ze samengevoegd mogen zijn. Dat is de vrucht van de eenheid. En vervolgens spreekt Paulus over de vrucht van de liefde. Paulus wil dat ze samengevoegd zijn in de liefde. En dat zal leiden tot de volle rijkdom van de verzekerdheid van het verstand. Dat betekent de zekerheid. Dat is een rijke vrucht die we met ons verstand doorzien, de volle zekerheid. En dan komt het tot de zevende vrucht, dat is de kennis van de verborgenheid van God. De vrucht van de kennis. Zo zien we hier die zeven vruchten waar Paulus voor werkt en waarvoor hij strijdt. De vruchten van wijsheid, volmaaktheid, troost, eenheid, liefde, zekerheid en kennis. En dat ziet de apostel Paulus zo graag bij deze mensen in Colosse. Hij wil zo graag dat zondaren gered worden van een leeg, ijdel, zondig leven. En dat is toch zo schitterend als er mensen veranderd worden. Dat mensen verlost worden van de slavernij, van haat en nijd en lust en eerzucht en zelfzucht. Dan vindt er een bevrijding plaats. Dan trekt de Heer Jezus in het hart en dan wordt alles anders. In plaats van duisternis komt er licht, in plaats van bekrompenheid en dat iemand geknecht is, komt er bevrijding en ruimte. Dan wordt alles anders. En dit is de heerlijke verandering, de heerlijke omzetting van dood naar leven. En daarvoor wil Paulus lijden en werken en schrijven en strijden. Daar wil hij ook voor sterven. Want de kerk en het behoud van zondaren zijn hem alles waard. En het is zo heerlijk wanneer mensen die vrucht van wijsheid, volmaaktheid, troost, eenheid, liefde, zekerheid en kennis mogen ontvangen. Laten we even bij langs gaan. Wijsheid. Dat heeft te maken met onderscheidingsvermogen. De gelovigen te Colosse moesten onderscheidingsvermogen hebben. Ze moesten die dwalingen van die dwaalleraren kunnen doorzien. En ze moesten de Bijbelse principes leren verstaan en die toe te passen op hun dagelijks leven. Daarvoor is wijsheid nodig. En dat hebben wij ook nodig. Wijsheid. Wat zijn nou de praktische consequenties van het woord van God voor ons leven? Met deze wijsheid zal Gods eer en de gehoorzaamheid aan zijn wil voor ons het belangrijkste zijn. Zullen we de Heere vragen om die wijsheid? En zullen we de Heere zoeken te vrezen? Met woorden, met daden, met onze houding. En dat we verlangen zullen om wijsheid te ontvangen. Vaders en moeders, hebt u geen wijsheid nodig bij de kinderen? Wat te zeggen, wat te verbieden, wat niet te verbieden, wat toe te staan. Het is ingewikkeld, maar de Heere wil jullie wijsheid geven. Bid daarom. Hij zal het je geven. Zoek de Heere, onderzoek zijn woord. De Geest werkt door dat woord en geeft u onderscheidingsvermogen, wijsheid. Paulus wil ook dat er volmaaktheid zal zijn. Ja, volmaaktheid. Zo moet het zijn. Volmaaktheid. Maar we weten, aan deze zijde van het graf zal het er niet komen. Paulus zegt ook in Filippenzen 3, broeders, ik acht niet dat ik het gegrepen heb, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Want daar gaat het toch om, volmaakt te zijn. Waarom? Omdat de Heer het zo waard is. Hij is zo goed, hij is het zo waard om eeuwig geliefd te worden. Maar nu leidt de Heere zijn volk in de weg van geestelijke groei, zodat ze meer zullen leven, leren te leven naar zijn wil. Dat ze op die weg van volmaaktheid gaan en straks, dan wordt het volmaakt. Ten derde spreekt Paulus hier ook over de troost, opdat hun harten vertroost mogen worden. Vertroost, ja, dat moet u opvatten. De betekenis hier is zoals een generaal. De soldaten zijn allemaal ingezonken en uitgeput en ze hebben geen moed meer om verder te gaan. En er komt de soldaat voor, de generaal voor hen staan en die spreekt hen moed in. En ze krijgen weer nieuwe moed. En ze kunnen de strijd weer aan. Aangemoedigd, vertroost, bemoedigd. Zo werkt Gods Heilige Geest. Een hart dat ingezonken is. En de Geest blaast en en verkwikt en bemoedigd en vertroost, dat weer een weg getoond wordt. En zo begeeft de Heere troost en moed om verder te gaan. En dan ook samengevoegd zijn, zegt Paulus. Dat die mensen, die gelovigen, samengevoegd zijn. Dat er een eenheid is. Ja, dan wordt er een eenheid beleefd onder de kinderen van God. Met alle verschil van karakter. Waar we ook met geduld met elkaar behoren om te gaan. En met alle verschillende achtergronden die er zijn. Maar toch is er een eenheid. En die eenheid ligt in de liefde tot Christus. In het zoeken te leven naar zijn wil. Dat is die eenheid. Dat Christus verheerlijkt mag worden. Dat verbindt. En die eenheid wordt juist beleefd door de liefde. Dat is nog een vrucht, de volgende vrucht. Vers 2, de liefde is zo belangrijk in de gemeente. Het is juist door de liefde dat er zorg voor elkaar is. En dat er geduld met elkaar is. En dan is het ook ons verlangen en ons gebed dat de liefde tot God verdiept mag worden. En dat ook anderen in de gemeente die rijke liefde van de Heere mogen kennen. En dat we ook zelf zullen zoeken te leven, te wandelen in die liefde van God. En dat gaat gepaard met zelfverloochening. Dat gaat gepaard met een offer van ons hart. Maar er is geen offer, dat is een bevrijding. Wanneer ons hart voor de Heere ligt. En dat Hij ons vult met zijn liefde. En dan komt er ook ootmoed. De liefde maakt iemand ootmoedig. Dan denk je heel gering van jezelf. Alleen ootmoedige mensen, mensen die geen rechten meer hebben, die hebben lief. Die geen rechten hebben, die hebben lief. En dan begeert de apostel ook dat ze zullen komen tot de zekerheid, de volle zekerheid van het geloof. En dat ligt in het verstand, dat woord verstand betekent begrip. En dan begrijpt de gelovige dat Christus de zaligmaker is. En dan begrijpt de gelovige dat alleen in Christus de grond is voor de zaligheid. En dan rust die zekerheid op het woord van God. En dat wordt door het geloof omhelst en met het verstand begrepen. Dus niet in de eerste plaats door het gevoel, maar door het verstand. Een verstand dat geheiligd is. Een verstand dat weet, dat ook al voel ik het niet, of ervaar ik het niet, maar toch daar ligt het. En daar wordt op gehoopt in Christus alleen. En dan is het tenslotte ook kennis. Gods volk moet kennis hebben. En helaas is het zo dat Gods volk verloren gaat, of dat de Heere zegt, mijn volk, mijn verbondsvolk, gaat verloren door gebrek aan kennis. Kennis is nodig, er is heel veel dwaling, er is heel veel verwarring, ook in theologisch Nederland. En dat komt juist door het feit dat er weinig kennis is. En daarom, jonge mensen op de catechisaties, leer die vragen. Echt, waarom? Het geeft je kennis in deze vormende jaren van je leven. Je leert de waarheid kennen, daarom leren we ook de catechismus. Dat geeft je kennis. En in deze tijd van verwarring heb je dat nodig. Je moet bewapend worden. Flauwe praatjes, daar hebben jullie ook niks aan. Maar de kennis van het woord, en ook wij ouderen, zoek die kennis te verkrijgen. Het woord van God. Neem er tijd voor. Daarin vindt u kennis. Wordt geheiligd door zijn geest. En nou is het een levenslange strijd. Om deze vruchten in het leven te dragen. Van wijsheid, volmaaktheid, troost, eenheid, liefde, zekerheid en kennis. En wanneer u de Heere Jezus lief hebt, dan verlangt u ook naar deze vruchten. En als u naar uzelf ziet, dan lijkt het zo hopeloos. Het is toch zo? Als we naar onszelf kijken, dan ligt er toch niks. Dan is alles toch dor en doods. Dan kun je er moedeloos van worden. Zijn er tijden waarin je iets mag ervaren van Gods nabijheid, maar in onszelf, We vallen onszelf toch steeds gedurig tegen. Het kan ook lijken dat de Heere soms niet antwoordt. En dan moeten we ons leven ook onderzoeken. Er kunnen ook slordigheden in ons leven zijn. Dat we weten, dat moet niet zo. Dat voert mijn aandacht te veel af van de Heere. Andere zaken kunnen te groot worden in ons leven. Alles moet op zijn plaats komen. En de Heere centraal. En zo moeten we ons leven onderzoeken. Dat we de geest niet bedroeven. En dat hij daarom niet zou antwoorden. Er mag niets tussen de Heere en mij in liggen. Dat ligt heel nauw, ligt heel teer. Maar wanneer u zegt, waar zijn die vruchten in mijn leven en u vreest de Heere, wat een zegen dat u op Christus mag zien. Want uw vrucht is uit mij gevonden, zegt de Heere. Dan is de Heere Jezus niet alleen uw rechtvaardiging, maar hij is ook uw heiliging. Daarin ligt de volmaaktheid voor u, in Christus alleen. En u ligt voor zijn rekening. Wanneer u hem vreest en kent. Dat is de troost. Maar jaag naar deze vruchten in de praktijk van uw leven. Zoek ernaar, bid hierom. En zo moeten we ook ons leven onderzoeken, gemeente. Want het kan ook zijn dat we denken dat we een gelovige zijn, maar het helemaal niet zijn. Omdat deze vruchten ook niet aanwezig zijn in ons leven. En dat de Heere ook niet centraal staat in ons leven. En dat onze godsdienst alleen maar bestaat uit het vervullen van wat godsdienstige plichten. En dan daar nemen we genoeg mee en denken, het is allemaal wel goed met me. Maar als we ons niet bekommeren om deze vruchten, ja, dan is er geen zelfverloochening in het leven. Dan wilt u alleen maar straks naar de hemel gaan. Hier op aarde leven in feite voor uzelf en wel wat godsdienstig. En voor rest naar de hemel gaan. Maar wie is de Heere Jezus voor u? Kent u deze strijd om Christus al meer in uw leven te kennen? Bent u bezorgd om zijn eer in uw leven? Zoekt u hem meer lief te hebben? Is het uw gebed, Heere, verheerlijk uw naam in mijn leven? Maar misschien zegt u, ja, maar zover ben ik nog niet. Ik geloof wel, maar ik ben maar een zwak gelovige. Het kan zijn dat u helemaal geen geloof hebt. Het kan zijn dat u alleen maar een historisch geloof hebt. En dat het woord van God niet in uw hart indringt. Hoe kunt u dat bij uzelf nagaan? Nou, het ongeloof, want zo is het dan. Dat hongert niet naar Christus. Waar dorst u naar? Het ongeloof treurt niet over het gebrek aan geloof. Het ongeloof heeft genoeg aan. Ja, een preek dat Christus aangeboden wordt, zonder Christus zelf te omhelzen. Kijk, maar als er nou echt geloof is, dan rust u niet voordat u de Heere Jezus hebt omhelst. Onderzoek uzelf of u verbroken bent over de zonde. Of u er last van hebt. Of dat u er gewoon overheen leeft. Van natuur is de mens hoogmoedig en trots. Maar dan moet hij van bekeerd worden. Hebt u wel eens de kracht van de Heere Jezus ervaren in uw leven? Hebt u wel eens een hartelijk verlangen in uw leven gekend dat hij de eerste zou zijn in uw leven? En dat verlangen u ook niet losliet. Is er kracht van de Heere uitgegaan in uw leven? U weet toch van die bloedvloeiende vrouw. Ze raakte de Heere Jezus aan. En wat staat er nou, jongens en meisjes? Weet je dat? Er ging kracht van de Heere Jezus uit. Terwijl er zoveel mensen die waren, drongen zich tegen hem aan. En dan zegt de Heere Jezus, iemand heeft mij aangeraakt. En dan zegt Petrus, ze raken u allemaal aan. Iedereen dringt om u heen, waar hebt u het over? De Heere Jezus zegt, ja, kracht is van mij uitgegaan. Is er wel eens kracht van Christus uitgegaan in uw hart en leven? Dat is een vrucht van het geloof. Dat is een vrucht van het hongeren en dorsten. Dan dorst u naar de gerechtigheid. En dan verlangt u ernaar dat de Heere Jezus steeds meer geopenbaard mag worden. En dan verlangt u naar die vruchten van wijsheid, volmaaktheid, troost, eenheid, liefde, zekerheid, kennis. Maar als u nog vreest dat u dat niet hebt, en u weet dat zit niet goed met me, maar ik weet de Heere moet het doen, maar het werkt niet. Hoe moet dat? Hoe kom ik eraan? Hoe werkt dat? U mag al uw raadsels in uw binnenkamer brengen voor hem. Hij weet precies u te corrigeren. U mag met uw nood en met uw raadsels bij hem komen. En hij nodigt u om de zaligheid te ontvangen in hem. Hij is bereid uw hart te vertroosten. Hij staat klaar om u te vullen met liefde. Hij staat klaar om in uw hart te werken en hij zal het doen. Zijn werk is af, zijn werk is klaar, het is volbracht. En alle dingen zijn gereed en de meester is daar en hij roept u. Maar misschien komt u niet. Misschien slaat u die gang naar de binnenkamer over. Misschien dorst u niet naar hem. Misschien hebt u er geen tijd voor, bent u er te druk voor. Als u de Heere Jezus oprecht zoekt en oprecht voor hem komt in de binnenkamer, dan is het onmogelijk dat u hem niet vindt. Want hij is een waarmaker van zijn woord. En daarom kunt u en kun jij behouden worden. Door te zien op zijn woord. En op hem. Buig dan uw knieën. Hij ontvangt nog steeds zondaren. En dan zult u schatten in Christus zien. Want in vers 3 staat er, in de welken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Al de schatten van de wijsheid en de kennis liggen in Christus. Er staat hier niet dat deze schatten van wijsheid en kennis voor ons verborgen zijn. En voor ons verborgen blijven. Nee, er staat hier dat deze schatten van kennis en wijsheid verborgen zijn in Christus. In hem ligt het. En dat staat nou haaks op wat die dwaalleraren zeiden. Die dwaalleraren die spraken over een geheime kennis. En dat wordt alleen maar geopenbaard aan sommige ingewijden. En die krijgen daar deel aan door extatische ervaringen. Nee, zegt Paulus, wij worden allen opgeroepen om deel te hebben aan deze kennis van de verborgenheid van God en Christus. Want in hem liggen al de schatten van wijsheid en kennis verborgen. En dat houdt in dat wij uitgenodigd worden om die schatten te ontvangen. Deze schatten zijn verborgen voor de ongelovigen, voor hen die eraan voorbij leven, voor hen die niet in Christus zijn en die vinden het ook allemaal maar dwaasheid. Want de prediking van het kruis is ook dwaasheid voor hen. Maar wanneer Gods geest uw ogen opent en uw hart verlicht, dan ziet u alle heerlijke schoonheid in deze gezegende borg, Christus Jezus. Het is belangrijk te weten dat alles in Christus ligt. En daarom hebben wij ook niets of niemand anders nodig dan de Heer Jezus Christus. Daarom hebben we strikt genomen geen Bijbelcommentaren nodig om zalig te worden. We hebben ook geen filosofie of psychologie nodig. Wij hebben Christus nodig. Hij is de bron van alle geestelijke kennis. En dat vloeit voort uit het feit dat Christus zelf God is. Daarom ligt in hem al de volheid van de kennis. En daarom is het zo belangrijk te weten dat de volheid van de Godheid in Christus woont. Hij is God. Hij heeft alles wat wij nodig hebben. En deze schatten van wijsheid en kennis liggen niet in mensen, liggen niet in engelen, liggen niet in bepaalde doorgeleide kinderen van God die we moeten volgen. Alles ligt in de Heere Jezus Christus. Jongens en meisjes, jullie moeten veel leren. En je komt in een wereld met vol verwarring. En je zult mensen tegenkomen, grote dwazen, die je allemaal leugens verkondigen. Ze zullen tegen je zeggen, de mens is heel goed en de mens wil het goed en we moeten heel lief zijn voor alle mensen. En ze zullen ook tegen je zeggen dat de evolutie waar is, dat bewezen is. Dat is een leugen. Het is nooit bewezen, kan niet bewezen worden, want het is nooit zo gebeurd. En ze zullen je zeggen dat de Bijbel niet waar is. En zo krijg je allemaal dingen komen op je pad. Nou, wat moet je daar nou mee aan? Christus. Christus. In hem liggen al de schatten van de kennis en de wijsheid verborgen. Daarom heel eenvoudig. Ga nog maar heel dicht bij de Heere Jezus leven. En ga nog maar heel jong vragen. Heere Jezus, ik begrijp veel dingen niet, maar kom in mijn hart wonen. Dat begrijp ik wel. En dan komt het goed. En als je ouder wordt, dan geeft de Heere je meer wijsheid. En dan word je volwassen, heb je meer wijsheid. En zo kun je staan in het zaligmakend geloof. Vraag er maar om. Hoe rijk is het om deze schatten van kennis en wijsheid te ontvangen. Als je even die kennis nog wilt iets uitdiepen, die kennis. Wat is die kennis? Die kennis, dat is de kennis van wie God is. De kennis van de toren van God. De wereld lacht om God. En de wereld zegt, God doet niets. Hij doet niet goed, hij doet niet kwaad. Want ze kennen God niet. Ze kennen de werkelijkheid niet dat hij dat de Heer een verterend vuur is. En ze kennen ook de liefde van God niet. Als je ziet op Christus aan het kruis. En hoe de toren van God uitgegoten werd op Christus. Dat kennen ze niet. Maar in Christus wordt het gekend. In Christus wordt ook gekend dat er een volkomen verlossing, volkomen bevrijding is, dat er hoop is, dat er goede moed is. Zelfs als u heel oud wordt en niets meer kunt en in heel beperkt wordt. Misschien ziet u er tegenop en misschien denkt, hoe zal het gaan als ik oud word en gebrekkig word en dat duwt u maar weg, u hoopt niet dat het er komt. Maar ook dan zijn die schatten van kennis en wijsheid licht en leven voor u. Want inderdaad, dan is er misschien een periode waarin het moeilijk zal zijn. Maar zo blijft het niet. Dan wordt u omgezet in de heerlijkheid met Christus. En als u dan nog achterom zou kijken, maar u kijkt niet meer achterom hoor. Want u kijkt u naar hem, de koning in zijn schoonheid. Maar als u achterom zou kijken, dan zou u zeggen, het was meer dan waard. Want die schatten van kennis en wijsheid geven licht op de heerlijke toekomst die er ligt in Christus Jezus. En daarom is het zo nodig dat voor ogen te houden. Zijn toekomst, zijn heerlijkheid. En zo brengt deze schatten van kennis en wijsheid, die brengen ons tot een roemen in Christus. een roemen in hem, in die heerlijke borg, omdat hij alles is. Daarom, wat dunkt u van de Christus? Amen. Zullen we zingen 145, het derde vers, 145 vers 3. Danken en bidden. O Heere God in de hemel, zo past het ons u te danken voor die schatten van kennis en wijsheid die verborgen liggen in Christus Jezus. Heere, wat is dat toch groot? En laten wij toch altijd leerlingen zijn en blijven van u, o Heere Jezus Christus. Laten onze jongens en meisjes leerlingen van u mogen worden. En laten ze luisteren als de Bijbelverhalen verteld worden, de Bijbelse geschiedenissen. En laten de jongens en de meisjes luisteren wanneer aan tafel uit de Bijbel gelezen wordt. En Heere, geef dat onze jongeren ook zullen luisteren naar uw woord. Dat uw woord centraal zal staan in hun leven. Dat zij zullen ontdekken voor zichzelf de schatten van wijsheid en kennis en liefde die er liggen in u, o Heere Jezus. En geef dat wanneer we in het volle leven staan, dat we een aangebonden leven mogen kennen aan uw genadetroon. Om in die goudmijn te gaan delven en zoeken. Om ook deel te hebben aan de schatten van uw kennis, wijsheid, liefde. En dat we ook zo deel mogen hebben aan u. En als we nou oud geworden zijn en we zijn misschien aan huis gebonden. En zoveel is anders geworden in ons leven. En we zijn eigenlijk wat lichamelijk gebrekkig geworden. Geef, Heere, dat we dan ook zullen zoeken in die goudmijn. In die onvoorstelbare rijkdom van de kennis en de wijsheid en de liefde Gods die er liggen in Christus Jezus. Heere, wilt u zelf uw beeld afdrukken op ons, opdat u centraal zult staan in ons leven. Heere, zegen de prediking van uw woord. Het is door een mens geschied en het is daarom ook met gebrek geschied. Maar uw geest doet nooit iets gebrekkigs. Laat uw geest uw woord toepassen. Verblijd ons door uw daden. Gaat u met ons ook deze dag om Jezus wil. Amen. Zingen we tenslotte 138, het derde vers. Genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.